Haggai 1, vers 10, waar staat: daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over de most, en over de olie, en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen, en over de beesten, en over alle arbeid der handen. Toen hoorden Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: ik ben met jullie, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks, en zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. Op de 24e dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius. Want tot zover loopt het verhaal. Wel, het eerste deel van het hoofdstuk hebben we al besproken, en de tweede helft van dit hoofdstuk voegt er eigenlijk niet zo geweldig veel aan toe. Want in dit schriftgedeelte wordt weer gesproken over de gebreken, over het gebrek wat er is onder Israël. Gebrek is misschien een wat overdreven uitdrukking in dit verband, maar in elk geval wordt er gezegd dat Israël weliswaar leven had, dat het land wel wat opbracht, maar toch niet wat het zou moeten opbrengen. Het was er wel, maar in elk geval veel te weinig. En de reden die daarvoor gegeven werd is langzamerhand natuurlijk ook wel bekend. De reden voor dit gebrek is dat de Messiaanse tijd nog niet was aangebroken. Of anders gezegd, het was nog niet de tijd waarin alle zegeningen die God aan Israël beloofd had in vervulling zouden gaan. U herinnert zich waarschijnlijk dat als Israël naar Kanaan vertrekt, dat dan beloofd wordt dat het onderweg is naar een land overvloeiende van melk en honing. En dat niet alleen, maar bovendien wordt gezegd een land van tarwe en gersten en wijnstokken, vijgenbomen, granaatappel van olijfbomen en honing. Uitgebreid verhaal. En verder worden de vruchten van het land nog veel uitgebreider beschreven. Maar die schriftplaatsen zijn misschien wat minder bekend. Hoe dat ook zij, Israël is in de tijd gekomen in een land wat dan weliswaar een vruchtbaar land was, maar dat bleef het blijkbaar niet lang. En in ieder geval was het zo dat in de dagen van Haggai van de vruchtbaarheid van het land niet veel was overgebleven. Ik zou bijna zeggen gelijk het is te onze dagen, want zo is het nog steeds eigenlijk. Maar het komt er in ieder geval op neer dat men er nog net wel leven kan, maar daar houdt het zo ongeveer mee op. De situatie van Israël was die op de grens van een vruchtbaar land en een woestijn. Zo'n beetje daartussen. Het was een arme grond. Hè? Nou, en dat betekent dat men er dus nauwelijks van kon leven. Dat niet alleen, want er staat in de eerste plaats in vers 10: daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is. En het land onthoudt zijn vruchten. Dat wil zeggen, de hemelen houden de regen in, of de dauw in, en het land houdt zijn vruchten in, het brengt niet op. En er staat ook, want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, over het koren, over de most, enzovoorts. Dat betekent dat vanwege die droogte het land zijn vruchten ook niet opbracht. Maar vers 11 eindigt met te zeggen dat het is ook over de mensen en over de beesten en over alle arbeid der handen. Zodat het niet alleen maar een verschijnsel is van de natuur, dat het nou eenmaal niet regent, om wat voor reden dan ook, maar het is een verschijnsel wat veel verder gaat. De Heer wenst namelijk Israël niet te zegenen. De reden daarvoor was gezegd in vers 9, daar zijn we vorige keer gestopt, want daar staat in vers 9: gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig, en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Dat wil zeggen, dan blijkt het toch niet zoveel te zijn. En waarom dat, spreekt de Heer der Heerscharen, en het antwoord is: om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Dat wil zeggen dat Israël zelf wel in huizen woont, of wat er voor door moet gaan natuurlijk, maar de Heer niet. En de argumentatie is dus gewoon dat de Heer nog steeds geen woning heeft in Israël. Begrijpt u me goed? Het gaat er niet om dat de Heer hen dat verwijt, maar het is gewoon de vaststelling van een feit. Kijk, het is gewoon zo dat waar een mens geneigd is om ethiek te bedrijven vanuit welk schriftgedeelte dan ook, dan meent hij hieruit te moeten lezen dat de Heer Israël verwijt dat ze nog steeds de tempel niet gebouwd hebben. Maar ik heb u vorige keer al uitgelegd dat het helemaal de tijd van de tempelbouw eigenlijk niet was. Want dat zal nog wachten tot 70 jaar na de begin van de verwoesting. En het punt is dan dat al die tijd dat de Heer nog niet in het midden van Israël woont, al die tijd kan Israël wel in het land leven, maar daar houdt het mee op ook, want echt zegeningen, daarvan is geen sprake. En ik heb u ook uitgelegd dat die tijd feitelijk overeenkomt met de tegenwoordige bedeling, waarin weliswaar een tempel gebouwd zou worden, want het was al gezegd, in 538 was het immers al gezegd, of 536 was het, sorry. Toen was het al gezegd, maar het zou nog wachten tot 521 of daaromtrent, 520, wanneer alsnog een begin zou gemaakt worden met de bouw van de tempel. De toestemming was gegeven, maar de bouw zelf moest nog uitgesteld worden tot de daarop bestemde tijdstip. Wel, dat is het kenmerk van onze bedeling. En in die tussentijd bestaat er inderdaad een volk Israël. In die tussentijd bestaat er bij gelegenheid zelfs een Joodse natie. Al is dat wat overdreven gezegd, maar het is zo geweest. De eerste jaren van onze bedeling was er een ongelovige Joodse staat. En in onze dagen is die er weer. Daartussendoor uiteraard niet. Maar daartussendoor heeft er ook het volk Israël bestaan. Het heeft kunnen leven, maar heel krap, zal ik maar zeggen. En de reden daarvoor is ook onder Israël goed bekend, zodat men dat mij niet in de schoen hoeft te schuiven. De reden daarvoor is dat de Heer in het midden van Israël niet woont. Precies zoals het in het Oude Testament trouwens ook al gezegd werd. Maar wat hier wordt aangekondigd is het feest, door Haggai uiteraard, de feestelijke. En het feest is dan het feest dat wat nu gaat beginnen. Het feest is eigenlijk gewoon het feest van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond waarbij de Heer in het midden van Israël zou wonen. Zelfs in de harten der mensen, maar ook in het midden van het volk. En dat is wat hier allemaal wordt aangekondigd. En voor het zover is, is er een droogte. Precies wat gezegd wordt. De hemelen onthouden zich, zodat er geen dauw is. En het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie enzovoorts. Maar dat is niet het enige. Want ik heb dit vorige keren verteld en ik herhaal het met opzet, opdat u niet zou denken dat ik het vergeten ben. Maar het is echt niet het enige toepassing van het verhaal. Er is namelijk een andere. Alleen ik aarzel altijd wat om het uit te leggen, want ik ben bang dat ik het te moeilijk maak. Maar ik kom er toch niet onderuit. Het is namelijk zo dat de tijd waarin wij leven, onze tegenwoordige vijfde bedeling van de genade van een verborgen koninkrijk, hè, dat is een wat lang uitgerekte, lang uitgevallen periode. Want die had ook heel kort kunnen zijn, desnoods. Het wordt van tevoren namelijk niet precies gezegd hoe lang. En zelfs als er staat 2 dagen, dan zou je dat altijd nog letterlijk kunnen opvatten. En dat is erg kort natuurlijk. Het blijkt achteraf dat het moet zijn 2 dagen van elk 1000 jaar. En dat is dus wat lang. Maar het had van alles kunnen zijn. 2 dagen had ook kunnen zijn 2 bedelingen. En dan weet je in ieder geval helemaal niet hoe lang het zou duren. Dus die tijd wordt van tevoren niet gemeten. Het moet ook duidelijk zijn dat als men in de begindagen van Handelingen die tijd predikt en zegt dat de Heer Jezus nu in de hemel gezeten is, maar dat hij zal wederkomen als Israël zich bekeert, moet het duidelijk zijn dat Petrus daarbij heus niet gedacht heeft aan 2 dagen van 1000 jaar, maar aan een veel kortere periode. Het betekent dus gewoon dat de openbaring van het koninkrijk zou uitblijven, zou wachten op de bekering van Israël, en sinds de opstanding van Christus tot aan de bekering van Israël spreken wij over een verborgen koninkrijk. Zie? Want het nieuwe verbond is ingegaan bij de opstanding van Christus. En vanaf dat moment wordt eigenlijk het tempel gebouwd. Althans, wordt er gezegd dat het tempel gebouwd kan worden. En de Heer zelf had trouwens gezegd dat het na 2 dagen zou gebeuren. En hij zei niet van 1000 jaar, hij zei gewoon 2 dagen. Want hij zei, breek deze tempel af. En na 2 dagen, op de 3e dag, na 3 dagen, ik weet niet precies hoe het er staat, dan zal ik die weder oprichten. Dat is in Johannes 2 waar dat bijvoorbeeld staat. En er staat bij dat hij niet sprak eigenlijk niet over die tempel in Jeruzalem, maar dat hij sprak over zijn eigen lichaam. En het afbreken gebeurde uiteraard op de dag van de kruisiging. En op de 3e dag daarna werd de tempel weer opgericht, maar dat is de dag van zijn opstanding. Zodat inderdaad na 2 dagen, maar niet van 1000 jaar, maar gewoon veel korter, hè, na 2 dagen die tempel gebouwd werd. En daar gaat het maar even om, want die opstanding van Christus is inderdaad de bouw van de tempel. Hij zeide dit namelijk van de tempel zijns lichaams. Want zijn lichaam, het lichaam van de Heer Jezus, is inderdaad ook te beschouwen als een tempel Gods, om de eenvoudige reden dat God in dat lichaam woont. En dus is het een tempel. Maar wat we dan vinden, is dat dus begin gemaakt wordt met een tempelbouw op de dag van de opstanding van Christus. En dat is nou erg lang geleden. Hè? Nou ja, ik weet nooit of ik moet zeggen 19 eeuwen of 2000 jaar, maar daartussenin ergens. Dat is dus erg lang geleden. En al die tijd spreken wij over een verborgen koninkrijk, waarin weliswaar toestemming gegeven werd tot de tempelbouw en feitelijk ook het fundament gelegd is enzovoorts, maar waarin van een zichtbare, gemanifesteerde tempel feitelijk geen sprake is. En al die tijd zijn deze profetieën van toepassing. Maar als wij die hele roeping van de gemeente, de hele tijd van de roeping van de gemeente uit de heidenen even wegdenken, en dat kan heel goed, dan komen we tot een andere structuur. Dan vinden we namelijk dat de 70ste week van Daniël, bijvoorbeeld, hè, dat de 70ste week van Daniël netjes aansluit op de 69ste. Dat bedoel ik dus, hè. Dan halen we de hele roeping van de gemeente weg. Vanaf de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente. En na de opname van de gemeente begint immers de 70ste week van Daniël. En zo ongeveer in de dagen van de kruisiging, de dagen van de intocht in Jeruzalem, eindigde de 69ste. Zodat als we de hele roeping van de gemeente daaruit weghalen, blijkt dan dat de 70ste week netjes aansluit op de 69ste week. En zo moet het vanuit het oud-testamentische profetieën eigenlijk ook gezien worden. En dan blijkt dat we slechts een periode hebben van 7 jaar waarin het koninkrijk verborgen is. Want vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël is dan inderdaad de 70ste week van Daniël. Die 5 dagen of die 7 dagen van de intocht in Jeruzalem tot aan de opstanding reken ik gemakshalve me even weg. Want zo precies had ik het nou ook niet willen zeggen. Dan zit ik er 7 dagen naast. Maar op 7 jaar maakt dat nou ook zoveel niet uit. Dan gaan we maar om het principe dat de 69ste week van Daniël vervuld werd in de dagen van de dood en opstanding van Christus. In de lijdensweek, zal ik maar zeggen. En als men daar netjes de 70ste week laat beginnen, dan zijn er maar 7 jaar te gaan vanaf de opstanding van Christus tot de openbaring van het koninkrijk aan Israël. Tot het einde van de 70ste week. En als we dus de hele roeping van de gemeente buiten beschouwing laten, betekent het dat deze profetie hier uit Haggai dus van toepassing gebracht moet worden op de 70ste week van Daniël. Hebben u dat? Er staan nog zoveel op het bord. Ik heb een krijtje. Hey. Wat een toeval. Dat betekent dat de 69ste week van Daniël eindigde 5 dagen voor de kruisiging, namelijk bij de intocht in Jeruzalem. En daarna krijgen we de opstanding van Christus. Betekent dat altijd maar zo. Dat is een pijl omhoog weer. Hè? Vanuit het dodenrijk omhoog en zelfs tot in de hemel zelf. En Peter sprak op de Pinksterdag en zegt: die Christus die is gekruist, maar opgewekt. Maar de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen waarvan door de profeten gesproken is. En dat is Handelingen 3 of 4 of daar in de buurt. Hè? De vraag was alleen: hoe lang duurt dat dan? Het antwoord is gewoon, als we de gemeentelijke periode meetellen, duurt het 2000 jaar van 360 dagen per stuk. Dat hebben we dus 14 dagen de tijd om dat uit te rekenen. En als we de gemeentelijke tijd niet meerekenen en dus vasthouden aan de chronologie van Daniël 9, dan duurt het 7 jaar. 7 jaar waarin het koninkrijk tot stand gekomen is omdat de koning is opgestaan, maar waarin het koninkrijk nog niet geopenbaard is, omdat het wacht op de bekering van Israël. Nou, dat verhaal is dat. Ja, moet ik nog wat bij zeggen, voor de goede orde, want ik weet hoe makkelijk men die dingen misverstaat. Die 2000 jaren die ik reken, inclusief de gemeentelijke tijd, in die 2000 zitten die 7 opgesloten, hoor. Want de hele gemeentelijke periode duurt dus niet 2000 jaar, zoals abusievelijk wel eens een keer uit mijn mond rolt, omdat ik gewoon er niet nauwkeuriger over praten wil, maar het is 1993. Want de 2000 jaar worden gemeten vanaf de opstanding of wedergeboorte van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de opname van de gemeente gaat er toch minimaal, want ik wil er geen woorden over hebben nou, maar gaat er toch minimaal 7 jaar aan vooraf. Zodat de gemeentelijke periode inderdaad is 1993 jaren van 360 dagen, te beginnen op de 17e Nisan van het jaar 32 enzovoorts. En zo rekent u dat maar eens uit. Ja, dat doen we dus vanavond niet. Maar het gaat me even om het principe dat de laatste 7 jaar van de 2000 in ieder geval gerekend moeten worden tot de periode waarin het wel regent, maar veel te weinig. En waarin het land wel wat opbrengt, maar ook veel te weinig enzovoorts. Kortom, het valt nog in de beschrijving die hier gegeven wordt in Haggai 1. Omdat het koninkrijk dan nog steeds verborgen is. En voor degenen die er nog beter in thuis zijn, zeg ik dan maar, dat uiteindelijk zelfs de hele 6e bedeling, waartoe die 7 jaren behoren, de hele 6e bedeling zelfs in de Bijbel gerekend wordt tot de verborgenheid. Het is wel bekend zo'n beetje, hè? Jawel, hè? Ja, want in de 6e bedeling, verdeeld in 7 jaar en nog 33 jaar, in die hele 6e bedeling wordt het koninkrijk geopenbaard en is het dus nog verborgen en wordt dus gerekend tot de verborgenheid. En waar het hier om gaat in Haggai is uiteraard over een beschrijving van de tijd van het verborgen koninkrijk tot aan het moment dat het geopenbaard wordt. Of begint geopenbaard te worden. En het begint geopenbaard te worden met de fundamentlegging van de tempel. En het begin, dat ligt wat Israël betreft uiteraard op het moment dat men komt tot de Heer. En dat is aan het einde van de 7e week van Daniël. Bij het aanroepen van de naam des Heeren vanuit Jeruzalem of wat er van over is. En bij het scheuren van de olijfberg en de komst van de Heer op de olijfberg. Kortom, dat tijdstip is dat. Bij de zon verduisterd wordt, de maneschijnsel, die geeft een sterren van de hemel vallen. Want als dan, enzovoorts, zal de dag des Heeren beginnen. Dat verhaal is dat. Ik kan die elke keer weer helemaal vertellen natuurlijk. Hè? Maar ik hoop maar dat het langzamerhand bekend is. Wat ik dus nu wilde gaan zeggen, is dat die periode van droogte en van vruchteloosheid of van gebrek niet alleen de beschrijving is van onze tegenwoordige tijd, maar het is net zo goed dan nog steeds de beschrijving van die 7 jaren, de 70ste week van Daniël, waarbij bovendien zal duidelijk zijn dat de nadruk zelfs komt te liggen op de allerlaatste jaren daarvan. Punt 1, omdat de gemeentelijke tijd in het Oude Testament nog helemaal verborgen is, als er over gesproken wordt over die 1993 jaren, dan is het toch in zeer bedekte termen, daar gaat het maar even om. En in de tweede plaats is het zo dat de laatste 7 jaren van die totale 2000 natuurlijk meer of dichter liggen bij het moment waarop het koninkrijk geopenbaard zal worden. En daarover gaat het hier in Haggai, want de tijd waarop de tempel gebouwd zou moeten worden is nu aangebroken. Dus de latere jaren ligt meer nadruk op dan op de eerste, uiteraard. Dus ligt de nadruk niet zozeer op onze gemeentelijke periode, maar de nadruk ligt dan op de 70ste week van Daniël. En dan vertel ik het verhaal nog een keer, maar dan laat ik de hele gemeentelijke tijd weg. Dan zeg ik, het gaat over het totale 7 jaar van het verborgen koninkrijk. Maar uiteraard gaat het meer om de laatste 3,5 jaar daarvan, de laatste helft. Want het gaat om de jaren die ogenblikkelijk aan de openbaring van het koninkrijk voorafgaan.
Is dat dan de tempel waar de Antichristus zal openbaren?
Nee. De bouw van de tempel is gewoon de oprichting van het Messiaanse Rijk. Hè? Ik neem het dus helemaal overdrachtelijk. Nee, een tempel van Antichristus is nog maar de vraag of die eigenlijk wel bestaat. Dus daar gaat het in elk geval niet om. Dus in ieder geval ligt de nadruk op de laatste jaren. En daarmee zijn we meteen rond. En ik meen dat ik dat vorige keer ook al even heb aangestipt. Namelijk in Joël, de profeet die we in het vorige seizoen aan deze plaats behandeld hebben. In Joël wordt immers die laatste helft van de 70ste week van Daniël besproken. Kortom, de laatste 3,5 jaar, de grote verdrukking, hè, daar ging het om. Die wordt daar besproken en dat begint dan met de verhaal over die sprinkhanenplaag en de droogte, zoals het staat in het opschrift boven het eerste hoofdstuk. De sprinkhanenplaag en de droogte. En dan blijkt het niet alleen droogte te zijn, maar door de droogte gaan ook de sprinkhanen, de locusts, heten ze in keurig Nederlands, die gaan zwerven of zwermen. Maar dat is wat die beesten betreft toch hetzelfde natuurlijk. Hè? Dus die gaan zwerven en die eten wat er nog op het land staat ook nog kaal, zodat er dus hongersnood in het land. En dat is wat in het hele eerste hoofdstuk van Joël beschreven wordt. En het eindigt met te zeggen dat het inderdaad droog is, dat er niks meer groeit. Het koren is verdord. En dat staat in het eind van vers 17. En zo blijft het ook. En in vers 20 staat het er nog. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. En dan blijkt het hier, die droogte ook wordt toegepast op het land, op het akker, op het olie, op de tarwe, op de gerst, op de wijnstok, op de granaatappelboom, de appelboom, en op de mensen en op de dieren. Kortom, het is net zo'n soort verhaal als wat we zojuist gelezen hebben in Haggai 1. Alleen in Joël volgt dan dat dat verteld wordt dat deze droogte, deze sprinkhanenplaag, een profetische toepassing heeft op de, laat ik maar zeggen, gewoon de tweede helft van de 70e week van Daniël, waarin de legers, met name de Russische legers, de ongelovige Joodse staat onder de voet zullen lopen en uiteindelijk ook Jeruzalem zullen verwoesten, want daar komt het op neer. En dan staat er dat daarna het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitschieten over alle vlees, dat is vers 28... En uw zoon en uw dochter zullen profiteren. En dan staat er in vers 30. Ik zal wondertekenen geven in de hemel. En op de aarde bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen. Die zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk Jeruzalem, zal ontkoming zijn gelijk als de Heer gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel dus, die de Heere zal roepen. En daar gaat het in Haggai dus ook over, want daar gaat het ook over droogte, hongersnood, in ieder geval gebrek. En bovendien hebben we gelezen over het overblijfsel in Haggai 1 vers 12 en in vers 14, het ganse overblijfsel. Er wordt gezegd dat ze ook gebrek zullen hebben, maar we weten hoe dat komt. Dat komt omdat de Heer in het midden van Israël niet is en daarom is het die droogte en daarom is er gebrek. Maar dat gebrek zal pas opgeheven worden wanneer de Heer wel in het midden van Israël zal wonen. En het verhaal is eenvoudig, namelijk, en dat doe ik me net of u Joël 2 allemaal nog in het hoofd hebt, of de profetie van Joël. Het verhaal is eenvoudig, dat in de tweede 3,5 jaar, de laatste 3,5 jaar van de 70e week van Daniël, is er inderdaad droogte en bovendien oorlog. Met als resultaat dat de ongelovige Joodse staat verwoest wordt, en dat Jeruzalem verwoest wordt. En bij die gelegenheid verschijnt dan ook de Heer buiten Jeruzalem op de Olijfberg. En het overblijfsel uit Jeruzalem zal moeten en kunnen vluchten via de Olijfberg naar de woestijn. Maar daarna, uiteraard, daarna zal men vanuit de woestijn onder aanvoering van de Heer Jezus terugkeren naar het land. Naar Palestina, naar Jeruzalem of hoe je dat maar noemt. En men zal daar beginnen. In eerste plaats met het reinigen van het land, want dat staat nog beschreven natuurlijk, in Ezechiël 39, dat hebben we ook aangehaald in de tijd, het land wordt gereinigd, en vervolgens zal men ertoe overgaan om Jeruzalem te herstellen en daar een tempel te bouwen. Die mag gerust van me aannemen dat ze dan toch eerst een paar huizen neerzetten om er zelf in te wonen, enzovoort. Dat moet al was maar om de bouwvakkers onderdak te verlenen, dat is heel vanzelfsprekend. En daarna bouwt men de tempel des Heren. Hè? Kantine. En een kantine moet er natuurlijk komen, ja. Ja, zo is dat. Dus die dingen die gaan ongetwijfeld daar zo gebeuren. En dat betekent dat men dan pas begint met het herstel van de stad en van de tempel. Eventueel. Al moet ik er weer bij zeggen dat de bouw van de tempel zelf natuurlijk nog wel even op zich zal laten wachten. Maar het gaat ook maar om het leggen van het fundament. En dat gebeurt daar wel degelijk. En nou ga ik maar niet verder in dat verhaal, want anders wordt het nog ingewikkelder. Goed. Maar het gaat erom dat u ziet dat die droogte uit Joël overeenkomt met de droogte uit Haggai. En er is nog een geschiedenis in de Bijbel die daarmee overeenkomt. Dat is de geschiedenis van moet ik even zoeken hoor. Van Elia. Toch? Dat is in 1 Koningen. In 1 Koningen, daar begint het verhaal van Elia. In 1 Koningen 17 vers 1, waar gezegd wordt, en Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, let op, dauw wordt ook genoemd, net als in Haggai. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. En dat betekent dat vanaf dit moment, hier 1 Koningen 17 vers 1, begint een periode van droogte. En het leuke van het verhaal is natuurlijk dat er niet bij staat hoe lang het duurde. Maar we weten het wel, omdat in het Nieuwe Testament, ik meen zelfs 2 keer. Ja, 2 keer, hè? 2 keer gezegd wordt hoe lang het duurde. De ene keer staat hier weer bijgedrukt in mijn Bijbel, want u weet, ik heb een goede Bijbel. Dat is Jacobus 5 vers 17. Jacobus 5. Waar staat in vers 17, Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. 3,5 jaar lang dus, regende het niet. En het staat hier, maar het staat ook in Lucas 4, naar het schijnt. Ja, daar zegt de Heer het zelf, namelijk in de synagoge was dat, hè? Om me goed te herinneren. Lucas 4, vers 25. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat een grote hongersnood werd over het gehele land. En het aardige is natuurlijk dat dus in het Nieuwe Testament tot 2 keer toe zo'n onbelangrijk detail gegeven wordt. Want het is volmaakt onbelangrijk. In de geschiedenis van koningen wordt het niet eens verteld, dus u ziet dat het niet uitmaakt. En in de aanhaling van de Heer Jezus speelt het al helemaal geen rol. Want het gaat er niet om hoe lang het was, maar het gaat erom dat het zo was. En zelfs dat was nog niet eens belangrijk, want het ging er alleen maar om dat die Elia door de Heer gezonden werd naar het buitenland. Want daar ging het om. Dat niet in het land, maar buitenland mensen gezegend werden via Elia. En er wordt zomaar in een tussenzin, die er helemaal niks mee te maken heeft, heeft echt niks mee te maken, wordt gezegd, maar het was wel 3,5 jaar. En bij Jacobus was het precies hetzelfde, want daar ging het om dat Elia een mens van gelijke bewegingen was als wij. En hij bad en zijn gebed werd verhoord, waarmee maar gezegd wil zijn dat een gebed dus inderdaad wel wat uithaalt, soms. Het hangt er vanaf van wat voor gebed het is, maar niettemin, het doet wel wat en het regende niet. Hoe lang niet? Ja, dat maakt weinig uit, maar het staat er wel bij. Dus is nu de vraag, waarom is het zo nodig om er achteraf nog bij te vertellen dat het 3,5 jaar duurde? Dat is makkelijk genoeg. Opdat wij verband zouden leggen met al die andere keren in de schrift dat over 3,5 jaar gesproken wordt. En dus blijkt dat de 3,5 jaar droogte in de dagen van Elia typologisch overeenkomt met de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Oftewel, het komt overeen met de 3,5-jarige verdrukking over Israël. En dus is de droogte uit de dagen van Elia net zo'n droogte als in de dagen van Haggai. Nou, als in de profetie van Haggai dus. Hè. En in de dagen van Haggai was het ook natuurlijk. En als in de dagen van Joël. Het is hetzelfde verhaal. Droogte 3,5 jaar lang. Ik was er, je bent me precies voor. Want je kunt nog altijd vragen, waarom staat het er 2 keer? Dat is ook wel leuk, hè? Waarom staat het 2 keer over de 3,5 jaar? Dat komt omdat ook ooit ergens de dubbele cijfers worden genoemd. Want 2 keer droogte van 3,5 jaar is dan droogte van 7 jaar. En dat is precies wat in de geschiedenis van Jozef voorkomt. Want daar vinden we 7 vette jaren. Overeenkomend met de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniel. En dan 7 magere jaren overeenkomend met de tweede 3,5 jaren van de 70ste week van Daniel. Want in Egypte rekent men dubbel. Ja, dat verhaal is dat. Dus we komen het nog eens een paar keer tegen in de Bijbel. En elke keer blijkt dat dus de droogte, wat nu kun je rustig zeggen, dat die droogte in het algemeen, want de andere keer staat het er misschien niet bij, maar dat maakt ons nou niet meer uit. Maar dat die droogte dus spreekt over die dagen van verdrukking die zouden komen over Israël onmiddellijk voorafgaande aan de openbaring van het koninkrijk. Dat is een interessant gegeven, want dan kunt u doen wat ik nog niet gedaan heb, kijken waar de droogte dan echt nog meer in de Bijbel voorkomt, om te zien wat we daar uit het verhaal dan weer leren. Want het was ook droogte in de dagen van Abraham bijvoorbeeld, waardoor hij naar Egypte moest vluchten en weer terug, ik noem maar wat, hè. En dat kwam nogal een paar keer voor. Maar goed, dat is, laten we even buiten beschouwing dus nu, hopelijk.
Huh?
Geen vragen? Nee, inderdaad. Dus we gaan terug naar Haggai. Het blijkt dan, want dat kun je in het algemeen zeggen, dat de droogte dus de beschrijving geeft van de tijd voorafgaande aan de openbaring van het koninkrijk. En dan kun je die tijd kort nemen en zeggen het is 3,5 jaar, de grote verdrukking over Israël. Maar je kunt het ook lang nemen en zeggen het is 2000 jaar. Zie. Ja. En nou zal ik nog één zijlijn noemen, want ik ben nou net even op zo'n doodpunt, zeg maar. Ik nog één zijlijn noemen. Want als we het verhaal helemaal vertellen, blijkt dat na deze 7 jaren weliswaar de Heer verschijnt op de Olijfberg, maar dat er daarna nog een periode verloopt van 33 jaar, waarin de Heer op de troon zijn de heerlijkheid, waarna de 1000 jaren beginnen. En dat betekent dat wat we nu vertellen over wat er gebeurt na de 7 jaar ook verteld zou kunnen worden over wat er gebeurt na de 33 jaar. Want de 7 jaar kunnen beschouwd worden als verborgen koninkrijk, maar de 33 jaren ook nog. Alleen niet in verband met Israël, maar wel in verband met de volkeren. Zodat als we het hele verhaal van Haggai niet op Israël specifiek van toepassing brengen, maar op de volkeren in het algemeen, dan zitten we nog eens 33 jaar later. Want dan blijkt die 33 jaar de tijd van grote verdrukking te zijn over de volkeren in het algemeen, waarin er inderdaad droogte is enzovoorts, ook letterlijk bedoel ik. En pas daarna zal de Heer verschijnen op de troon en dan zal men werkelijk de tempel bouwen. Want als we praten over letterlijk de bouw van de tempel in Jeruzalem, dan vindt dat pas plaats in de 1000 jaren, niet ervoor. Ja, alle volken zouden eraan meehelpen. Dat is de tempel uit Ezechiël, de laatste hoofdstukken. Hè? En ja, zo was dat. Net als in de dagen van Salomo ook koning Hiram van Libanon enzovoorts daarmee hielp. Dus dat betekent dat de heidenen deel hebben aan de bouw van de tempel. En, maar de belangrijkste argumentatie die ik heb voor deze gedachte dat de tempel pas echt gebouwd wordt in de 1000 jaren, die is weer ontleend aan het verhaal waarin ook de 37 jaren ontleend zijn. Namelijk aan de geschiedenis van David, die 7 jaar regeerde in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En soms staat er 7,5, maar daar zou ik het nog over hebben, naar aanleiding van Haggai ooit een keer. Dus dat schuif ik wel leuk vooruit, hè. En dat betekent, David regeerde 7 jaar in Hebron, 33 jaar in Jeruzalem, 7 jaar over Juda, de Joden dus eigenlijk. En de 33 jaar ook over alle andere stammen van Israël. Dat komt typologisch ook overeen met die gebeurtenis in de 6e bedeling. Maar hoewel David wel de tempel wilde bouwen en ook daar voorbereidingen toe trof, werd het hem verboden, want pas Salomo zou dat doen. Dat wat na David zou komen. En chronologisch komen we dan voorbij deze totale 40 jaar inderdaad terecht in de 1000 jaar. Zo zit dat. En Salomo is uiteraard een type van Christus in de 1000 jaren.
Dat zit toch ook met de reiniging van de vrouw van die 7 en 3.
Ja, dat, al die verhalen horen er dan bij. Maar goed, dat hoef ik nou verder niet uit te leggen. Hè?
Want ze heeft die mannelijke zoon, is al geboren ja. Voor die 7 jaar.
Ja, ja goed, inderdaad. Ja. Maar ik ga er met opzet niet op in. Ik hoef het niet uit te leggen. Het blijkt algemeen bekend te zijn. Dus, nou ja. U gaat door naar de volgende ronde. Maar inderdaad. Hij weet zelfs zeer wel. Maar van die 7,5 jaar weet u nog niet, hè Jan? Nee, hè? Nee, dat hou ik nog geheim. Nee, dat heeft een andere reden, broeder Winters. Dat zal wel schrikken. Sinds die plaat hier aan de wand hangen, komen jullie wel. Ja. Moet je eens kijken, we hebben nog nooit met zoveel mensen bij elkaar gezeten. Die van Paulus bij ons in het centrum, weet je niet? Nou, goed. Nou, laat maar weer. We gaan dus maar eens terug naar Haggai 1. Haggai 1, bedoelde ik, ja. Waar de Heer zei, ik heb een droogte geroepen over het land. Vers 11 lees ik dan, hè. Ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie. Kortom, over al die dingen die ook in Joël genoemd werden. Daar komt het gewoon op neer. ook over de mens en over de beesten, zodat die droogte nu ineens overdrachtelijk uitgelegd wordt, kennelijk. Want als het niet regent, regent het op niks. Maar als speciaal gezegd wordt ook over de mens en over de beesten en over alle arbeid, dan betekent het gewoon dat God zijn zegen niet geeft daarop. En de mens moet het dus maar zelf zien te redden. Daar komt het op neer. Maar uit de hemel komt niks. Men moet het dus zelf produceren. En zo is het niet alleen met Israël in onze dagen, maar zo is het ook met de volkeren. Want dat is gewoon het verhaal van dat God de wereld en daarmee de volkeren heeft losgelaten en zijn aangezicht voor hen verbergt. En dus is de hemel dicht. Van Koper zeggen we dan. Maar dat is het verhaal, speciaal in verband met onze bedeling. Maar eigenlijk is dat het verhaal van het verborgen koninkrijk. De Heer heeft zich teruggetrokken in de hemel en de deur achter zich gesloten eigenlijk. Hij gaat alleen open voor degene die de Heer wensen te volgen. Maar terug naar buiten komt hij niet, tenzij dan dat men inderdaad in geloof, te beginnen met Israël, de naam des Heeren aanroept. Maar goed, ik neem aan dat dat langzamerhand bekend is. Nou, de Heer heeft dus gezegd dat hij die droogte had geroepen. En dan staat er in vers 12, toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, weet u wel, de koning en de priester, hè, die hoorden, en bovendien al het overblijfsel des volks na de stem van de Heer hun God. Hier vind je dus het volk en koning en hoge priester verenigd. Nou, koning en hoge priester verenigd, dat weet u wat dat is. Dat is een type van de Heer Jezus, de opgewekte die koning en hoge priester is van het nieuwe verbond. Na de ordening van Melchizedek. Maar hij blijkt hier ook verbonden te worden met het overblijfsel des volks. En zij luisterden naar de stem van de Heer hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heer hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Dus het volk wordt ineens godsdienstig. Nadat uitgelegd is hoe het komt, waarom die situatie zo is, luistert men ineens naar de woorden van God, naar de woorden van de profeet enzovoorts. En de profeet spreekt dan ook prompt verder. Maar u moet goed begrijpen dat in één adem gezegd wordt dat hoorden Zerubabel en Jozua en het overblijfsel van het volk. En dat is precies het verhaal. Want Zerubabel en Jozua staan voor de Heer Jezus Christus, de koning van Israël en de ordening van Melchizedek. En het overblijfsel des volks, dat is de term die in het Oude Testament, in de profeten, maar ook in de wet trouwens al, gebruikt wordt voor dat deel van Israël wat uiteindelijk de rust en dus het Messiaanse Rijk zal binnengaan. Het overblijfsel. Dat is het verhaal van Jesaja. Van dat het volk zou zijn misschien als het zand der zee en als de sterren des hemels, maar slechts het overblijfsel zou behouden worden. Dat overblijfsel is dat. Zij die luisteren naar de Heer en dat nog wel bovendien op het juiste tijdstip. Op het tijdstip waarop deze dingen zouden moeten gebeuren. Op het juiste jaar en op de juiste datum. Je weet nog, die data worden steeds genoemd. Wel, op de juiste tijd moeten die lui leven en geloven. Wel, dan hebben we te maken met het overblijfsel van Israël, wat het Messiaanse Rijk zal binnengaan. En feitelijk slaat dat dan op diegenen die leven in de 70ste week van Daniël en die op tijd luisteren naar het woord wat tot hen gesproken wordt. En daarom inderdaad, onder leiding van hun hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, het Messiaanse Rijk zullen binnengaan. Dat verhaal is het. En dan luisteren ze naar de profeet. En dan staat er, vers 13, toen sprak Haggai, de bode des Heren, in de boodschap des Heren tot het volk zeggende, ik ben met u lieden, spreekt de Heren. Wordt heel omstandig gezegd, maar het komt er gewoon op neer dat de hele boodschap die het volk verteld wordt via Haggai samengevat kan worden met deze vier woorden, namelijk ik ben met u lieden. Ik ben met u. Waar komen die woorden nog meer voor?
Hè? Huh?
Ja, zoiets. Zoiets. Ja, je bent in de buurt, zeker. Het zijn de laatste woorden van de Heer Jezus in Matthäus. Ja, Matthäus 28, vers 20. Waarin de Heer nog net even de geest belooft en dus eigenlijk het verborgen koninkrijk aankondigt, want dat is echt hetzelfde, want de geest, de Heilige Geest is immers gewoon de onzienlijke Christus, de zich verbergende Christus. Nou ja, Hij kondigt dat aan en zegt in vers 19 van Handelingen 28, van Matthäus 28, sorry. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat is de enige plaats in de hele schrift waar dat staat trouwens. Zo. En er staat er, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot aan, of tot de voleinding der aion. Tot aan de voleinding der eeuw zou dat moeten zijn. En waar eindigt de eeuw ook alweer? Uiteindelijk hier, bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar het hangt er vanaf over wie we praten natuurlijk. Want voor Israël als natie eindigt de eeuw aan het einde van de 70ste week en aan het begin van de 33. Uiteraard. Want de tegenwoordige eeuw eindigt wanneer men overgeplaatst wordt uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw. Dat wil zeggen, in zekere zin is de tegenwoordige eeuw al beëindigd. En in een andere zin nog niet. U weet wat de Bijbel erover zegt. In Galaten 1 vers 4, ik noem maar even een dwarsstraat, hè. In Galaten 1 vers 4 staat dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat is die eeuw dus. Daar zijn wij uitgetrokken en dus is die wat ons betreft beëindigd. Terwijl in Titus staat dat wij matig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Want na de oude mens zijn we nog in deze eeuw. Maar na de nieuwe mens zijn we eruit getrokken en gezet in de toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. En de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. En aangezien ze nu allebei regeren, de een over de oude en de ander over de nieuwe schepping, kunnen wij dus kiezen tot welke eeuw wij horen. En in welke eeuw wij wensen te leven. De oude mens is de tegenwoordige eeuw. De nieuwe mens is de toekomende eeuw. De oude mens is het koninkrijk van Satan, om het maar eenvoudig te zeggen. En de toekomende eeuw is het koninkrijk van Christus. En ieder die tot geloof komt en leeft vanuit de zegening die de Heer geeft, die is daarmee geplaatst in de toekomende eeuw. Wel, dat de Heer met ons is in de toekomende eeuw, dat hoeft niet geleerd te worden meer, want dat is een duidelijke zaak. Toch? Maar wat wij nodig hebben, graag willen weten, is of de Heer ook met ons is, terwijl die toekomende eeuw nog niet geopenbaard is. En dan zegt de Heer, ja, ik ben met u, tot aan de voleinding der eeuw. Dat is Matthäus 28, dus niet wereld. Het kan wel waar zijn dat de Heer met ons is tot aan de voleinding der wereld, maar daarom staat het daar nog niet, daar gaat het maar om. Hè? Het staat tot de voleinding der eeuw. En dat moet je meteen in verband brengen met de uitspraak, de zegening die de Heer uitspreekt via Haggai, namelijk, ik ben met u lieden. Tot wanneer? Ja, tot de verleiding der eeuw is wat overdreven te zeggen, want dat zijn een paar dagen, hooguit hier. Want daar gaat het juist over, deze profetie is van toepassing op het einde der eeuw. Namelijk, afsluiten van wat geweest is en de bouw van de tempel. En de bouw van de tempel, dat is eigenlijk de toekomende eeuw. De wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. De kortom, dat is het Messiaanse Rijk en al wat ermee samenhangt. Zie?
Dat ik ben met u. Dat begint toch eigenlijk toch bij de geboorte van de Heer Jezus,
Immanuel. Dat is ook zo.
Tekent
wat hij eigenlijk is aan. Ja, als je het helemaal precies invult, dan is het zo dat de Heer wordt mens, komt te midden van de mens. En dan wordt die naam Immanuel op toegepast. Hè? God met ons, wordt dat vertaald. En dat betekent dat de Heer met ons is vanaf, of met de mens is, vanaf zijn geboorte. En hij blijft met die mens dan tot aan de voleinding der eeuw. Maar je moet wel begrijpen dat de voleinding der eeuw niet een datum is, maar dat het de beschrijving geeft van een situatie. De voleinding der eeuw is voor iedereen verschillend, afhankelijk van wanneer hij uit die eeuw getrokken wordt.
De discipelen vragen het ook, hè, Matthäus 24. Van, zeg maar, waar zullen deze dingen zijn?
Oh ja, dat is een mooie.
Ja,
ja, heel goed, heel goed. Ja, heel goed verband. Want dan gaat het om de verwoesting van de tempel. En de vraag is, wanneer zal dat zijn, de verwoesting van de tempel? En wanneer zal zijn, of wat is het teken van de voleinding der eeuw? En zij begrijpen dus dat het afbraak van de oude tempel te maken heeft met de voleinding van deze eeuw. En dus heeft de bouw van een nieuwe tempel, na 2 dagen... hoe lang dan ook, na 2 dagen te maken heeft met het aanbreken van de toekomende eeuw. Inderdaad, dat is volkomen juist, ja. Je ziet wat een eenvoudige samenhang er is, maar je moet het natuurlijk wel leren zien. Maar goed, deze boodschap via Haggai aan de koning en de hoge priester en het overblijfsel van het volk is, ik ben met jullie de spreekt de Heere. Nou, het zijn diezelfde woorden die de Heer ook sprak na zijn opstandingen voor zijn hemelvaart. Ik ben met u lieden. Wij zeggen dat hangt samen met dat hij de Heilige Geest gaf en via de Geest met ons zou zijn. Ja, dat is allemaal waar. Maar het doet weinig ter zake of we dat van toepassing brengen op de 2033 of 1993, maakt niks uit. Het heeft gewoon te maken met het hele verloop, de afwikkeling van deze tegenwoordige boze eeuw tot aan het aanbreken van de toekomende eeuw. Wanneer en hoe dan ook, want daar gaat het om. Ja, het is wel moeilijk om het van elkaar gescheiden te vertellen. En ik doe ook helemaal mijn best niet voor, omdat het veel beter is om gewoon in abstracto het verhaal op te pakken. De betekenis van het verhaal te kennen, waarna iedereen in staat moet zijn om het zelf toe te passen op de volkeren, op Israël, op de gemeente, op de individuele gelovigen enzovoorts. Zie? Dus een belofte. Wanneer men luistert naar de Heer, dan zegt de Heer, ik ben met u lieden, en zelfs tot aan de voleinding der eeuw. En dan staat er, en de Heer verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vast van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel. Leuk is dat, hè? Want eerst ging het in vers 12 om Zerubabel en Jozua en het overblijfsel. En in vers 14 gaat het om de geest van Zerubabel, de geest van Jozua en de geest van het ganse overblijfsel. Hebben jullie dat? Wat is er dus gebeurd? Ze zijn wedergeboren. Het is verschil. Ze hebben het nieuw leven ontvangen. Daarom heet het de geest van. Dan gaat het niet om hun oude mens, maar hun nieuwe mens. De anders had er moeten staan of kunnen staan. De Heer verwekte de ziel van Zerubabel en de ziel van Jozua en de ziel van het ganse overblijfsel. Maar er staat geest. En dan weet ik wel, je kunt dan zeggen, ja, maar het is gewoon hun denken, de geest van de oude mens. Dan zeg ik, ja, maar als het dat was, dan had het er niet hoeven staan. Dat is dan volkomen overbodig om het zo nadrukkelijk te vertellen. Want staat er nadrukkelijk, want we vinden twee keer die opsommingen, Zerubabel, Jozua en het overblijfsel. Maar bij de tweede keer staat de geest van Zerubabel, de geest van Jozua, de geest van het overblijfsel. En dat wil inderdaad zeggen dat ze dat leven van Christus, het opstandingsleven, hebben ontvangen. Ze zijn wedergeboren en daarom is de Heer met hen. En het is die geest van het nieuwe leven die in hen actief wordt, die verwekt wordt. Wel, verwekken is gewoon hetzelfde als opstaan uit de dood, hoor. Ja, dan kun je natuurlijk nog discussiëren en zeggen, ja, maar er zal toch niet fysieke, letterlijke dood bedoeld zijn? En dan zeg ik, nou, dat hoeft niet, maar hoezo? Dat kan toch? Kun je van een mens zeggen dat zijn geest dood is en dat hij tot leven komt? Eersteling, dat wil zeggen na Christus zelf, die uit de dood opstond en juist wegens de kracht van dat onvergankelijke leven tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek gesteld was, zei Hebreeën 7. Want daar staat dat. Zouden we dat kunnen doen, broeder Gerard? Oh, ik zal even kijken. Efeze 1 vers 13 wordt afgeroepen. Inderdaad. Efeze 1 vers 13. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke ook gij, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat wil zeggen, met de Heilige Geest die beloofd was. De beloofde Heilige Geest. En dat is inderdaad juist. Wie wedergeboren wordt, ontvangt nieuw leven. Of anders gezegd, wie wedergeboren wordt, ontvangt de Geest. Dat is hetzelfde uiteraard. Ontvangt namelijk het nieuwe leven, namelijk de Geest van Christus. En inderdaad, dat komt door opwekking, dat wil zeggen door wedergeboren tot stand. Nou, dat is kennelijk de betekenis ook van deze woorden in Haggai 1 vers 14. De Heer verwekte de geest van Zerubabel, de geest van Jozua, de geest van het ganse overblijfsel, staat er, des volks. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen hun God. Dat wil zeggen, ze werden dus verzameld, ze kwamen, ze werden actief, ze hadden een leven ontvangen. De moed was niet langer hen ontzonken, zal ik maar zeggen, door die Samaritanen en al dat verdere gedoe. Hè. Daar kom ik nou niet meer op terug. Maar ze werden actief, ze werden verzameld, ze kwamen en ze maakten het huis, het werk in het huis van de Heere der Heerscharen hun God. En er staat, het was op de 24e der maand, in de 6e maand, in het 2e jaar van de koning Darius. Maar dat bespreken we na de pauze. De eerstvolgende buurman woont minstens 10 kilometer verderop, dus je legt daar geen waterleidingen neer. De man moet zomaar zorgen dat hij water krijgt. Dus, zo'n vijver. Nou, dat in de oudheid gebeurde dat natuurlijk nog veel meer. En ook voor de steden werden zulke dingen aangelegd, zulke vijvers. En daar is dat, daar functioneert hier dat Siloam voor. Dat uitgezonden, dat is wel de moeilijkheid van dat woord uitgezonden is trouwens dat het weer vertaald is uit het Grieks. Dat maakt het allemaal wat lastig. Want in de volgens het Hebreeuws rechtstreeks naar het Nederlands worden vertaald met samengestroomd. Dat de dingen zijn gestroomd totdat ze bij elkaar kwamen. Het water kwam overal vandaan, uitgezonden als het ware, maar kwam dan bij elkaar op één punt. En dat is uiteraard deze vijver. Het verzamelde water. En dat heeft uiteraard precies dezelfde betekenis als het water van Bethesda. Lijkt me niet moeilijk, hè? Daar hebben we, het is wel lang geleden dat we daarover gesproken hebben. Maar het water van Bethesda met zijn vijf zalen enzovoort is nog steeds een beeld van het woord van God, namelijk eigenlijk van het Oude Testament. Het woord van God zoals het tot die dagen bestond en zoals het in die dagen, of tot in die dagen, verzameld was. Dus Siloam staat gewoon voor het verzamelde woord van God. En ook in de functie van Siloam als watervoorziening voor de stad is het een geweldig beeld. Want het betekent dat zoals Siloam zorgde voor het water van Jeruzalem, het drinkwater van Jeruzalem, zo zorgt de schrift, het woord van God, het Oude Testament, voor het leven van Israël uiteraard. Voor het nationale bestaan van Israël. Men leeft uit de wet en door de wet enzovoorts. Dat wil zeggen de staat hoor, niet de individuele mens. Daar heb ik het nou niet over. Maar wat er tot deze man gezegd wordt is, ga heen, was u in het badwater Siloam. Het is hetzelfde als wat met de zieke in Bethesda eigenlijk moest gebeuren. Die moest gewassen worden in het water van Bethesda. Maar op zichzelf was dat niet genoeg en daar gaat het om. De man in Bethesda moest in het water van Bethesda. Deze blinde moest gewassen worden in Siloam. Dus beide hetzelfde, maar in beide gevallen was het niet genoeg. Want in Bethesda moest wel eerst het water in beweging zijn, of gebracht zijn, door een boodschapper van God, een engel, heet zoiets. Maar het was een boodschapper van God uiteraard. En hier in Siloam moest de man eerst een ontmoeting hebben met... hij moest een slijk op zijn ogen hebben, om het letterlijk te zeggen. En het zal u dan duidelijk zijn dat die engel die het water in beroering zou brengen in Bethesda en het slijk op de ogen van deze blinde van Siloam, dat het eigenlijk precies hetzelfde is. Dat is namelijk de Messias. Want de Heere Jezus Christus is die engel Gods die uit de hemel is nedergedaald. Maar dat is nog twee hoofdstukken verder terug, namelijk Johannes 3. Ik hoop dat u een lange memorie hebt, hè? Ja. Dan kun je dat nog onthouden, want in Johannes 3 wordt gesproken over de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald en die ook tot de hemel zou terugkeren. Maar hij is die engel, die boodschapper van God, die zou komen om het water, het verzamelde water, in beweging te brengen, tot leven te brengen, betekent dat dus feitelijk. Zodanig dat wie erin terechtkomt genezen wordt. En in Bethesda ging het rond, de eerste zou genezen worden, waarmee die eerste uiteraard een beeld is van de gemeente van eerstelingen, die als eerste door gereinigd wordt door de levende Christus. Nou, daar gaat het hier dus feitelijk ook om, want de Heer verlaat Israël, verborg zich uit Israël, ging voorbij ergens anders naartoe, maar onderweg komt hij dan deze blind geborene tegen die genezen wordt. En dus die man in zich in zijn genezing, zal ik maar zeggen, De genezen blind geborene is een type van de gemeente uiteraard. Nou, He?
Het is op de zevende
dag, natuurlijk. Het komt overeen met wat in Hebreeën daarover gezegd wordt. De man gaat eigenlijk de rust in, is de gedachte. Hè? Maar die zevende dag, dat wordt pas later genoemd, hoor, in dit hoofdstuk. Zover ben ik nog even niet. Nee, waar het nu om gaat, is dat de man een ontmoeting krijgt met de levende Christus. Want dat is wat uitgebeeld wordt door dat slijk op zijn ogen. En als hij daarna terechtkomt in het water van Siloam, blijkt hij daardoor genezen te worden. Daarvoor niet, maar nu hij dat slijk op zijn ogen heeft, wel. En dat is het verhaal van Bethesda ook. Je kunt in het water van Bethesda gaan wat je wil, je wordt niet genezen. Behalve dan als het water in beroering is gebracht. Of wanneer je een ontmoeting hebt gehad met de Heer. Want in de praktijk gebeurde het dan in Johannes 5 zo. Dat is hier ook zo. En dat is een eenvoudige illustratie van dat het oude verbond, namelijk de wet, een bediening is des doods. En dat het pas tot leven komt nadat men een ontmoeting heeft gehad met Christus zelf. Dat is het hele verhaal. Of anders gezegd, men moet komen tot Christus die het licht der wereld is. En dan blijkt ineens het woord van God ook licht te zijn. En dan blijkt het hele oude verbond zelfs licht te zijn. Maar dat komt omdat we dan ineens ook in de gaten hebben dat die wet in het oude verbond niet spreekt over de mens, maar over Christus. Dat hebben we voorheen niet gezien, maar ja, we waren ook blind. En daar heb je de hele cirkel. Die hele cirkel daarvan wordt doorbroken door de ontmoeting met de Heer Jezus Christus, met de Messias, door de aanvaarding ook van de Heer. Net als in Johannes 5, wilt gij gezond worden? Ja, dat moet je dan wel eerst willen. Je moet inderdaad eerst komen tot de Heer, en deze man moest er ook wat voor doen, hij moest wat doen. Dus ik ga heen naar Siloam enzovoorts. Hij had het ook niet kunnen doen, maar er was er niks gebeurd. Een ontmoeting met Jezus van Nazareth als zodanig leidt ook tot niets. Pas wanneer blijkt, pas wanneer blijkt dat hij degene is over wie het Oude Testament sprak, pas wanneer blijkt dat hij de aangekondigde beloofde Messias is, pas dan vindt de genezing plaats en worden de ogen geopend enzovoorts. Denk je maar aan de apostel Paulus. Die man die kende Siloam en Bethesda dus ook, maar ik bedoel het overdrachtelijk, hè. Of zal ik zeggen, Mara, kende die ook. Dat is dat water ook, daar weet je ook niet genezen van. Hè? Kon je ook niet drinken, was ook een bediening des doods. En Paulus kende de wet, ja bitter, vergiftigd eigenlijk dus. Maar Paulus kende de wet wel, en was naar de begrippen van de wet onberispelijk, maar niettemin was het een bediening des doods. En pas toen hij onderweg een ontmoeting had met de Heer zelf, want dat is het dan toch, op de weg naar Damascus, pas toen hij een ontmoeting had met de Heer zelf, pas toen werd hij zijn blindheid bewust, ik zeg het met opzet zo natuurlijk, hij werd zijn blindheid bewust en daarna werden hem de ogen geopend. Dat was het gevolg daarop. En dat gebeurde langzamerhand, niet meteen, maar dat gebeurde langzamerhand, letterlijk ook, want hij werd niet op dezelfde dag weer genezen, maar langzamerhand gingen die ogen weer open, maar nou bedoel ik het overdrachtelijk, namelijk in zijn, doordat hij zich wendde tot de schriften, die schriften die hij vroeger al bestudeerd had, maar die nu ineens een andere betekenis en dus een andere werking voor hem kregen, omdat ze niet bleken te spreken over de mens en hoe hij zou moeten leven, maar omdat ze spraken over God en zijn werk tot verlossing. Nou, dan zijn je ogen open als je dat begrijpt. Maar ik moet u eerlijk zeggen, het Nieuwe Testament begrijpen, ja, dat kan alleen natuurlijk als je het eerst bestudeert. Dat blijft natuurlijk altijd zo, het komt je niet aan waar. Je zal het op zijn minst moeten lezen en nog eens een keer lezen. Hè? Maar het Oude Testament is een nog veel moeilijker aangelegenheid. Dat is gewoon zo. Pas als je eerst begrijpt dat de schriften in het algemeen spreken over Christus, en dan een hele poos niks, en dan pas eens een keer over wat anders, pas dan gaan de ogen open en zal blijken dat dat ook het Oude Testament leven in zich bergt. En ook inderdaad licht is, hoewel het aanvankelijk duisternis lijkt. Nou, dat is wat hier gesymboliseerd is. Je hebt aan die schriften niks, je hebt aan de afstamming van Abraham niks, je hebt allemaal aan die vaderen niks, als je niet komt tot het zaad van die vaderen, als je niet komt tot hem over wie de schriften spreken. En daar gaat het om. En eerst dus de ontmoeting met de Heer, pas daarna de genezing. En daarover hebben we het dan straks ook weer na de pauze. Dan gaan we naar het laatste vers van deze pericoop, maar het is toevalligerwijze vers 1 van hoofdstuk 2. Ik meen me te herinneren, maar ik weet het niet zeker meer. Maar ik meen me te herinneren dat het eerste vers van hoofdstuk 2 inderdaad het laatste vers is van hoofdstuk 1 in de Hebreeuwse Tenach, in het Hebreeuwse Oude Testament. Helemaal zeker ben ik er niet meer van. Maar het doet er ook niet toe. Uit het verband blijkt dat het zo moet zijn en dat je vers 1 van hoofdstuk 2 moet lezen aan hoofdstuk 1 vast. Namelijk, zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen hun God op de 24e dag der maand, de zesde maand in het tweede jaar van de koning Darius. Punt. En dan begint de nieuwe pericoop in vers 2 met: in de zevende maand, op de 21e der maand, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van profeet Agis enzovoorts. Hè? Dus de scheiding ligt tussen vers 1 en 2. En in de eerste plaats moeten we dan zien dat het verhaal van hoofdstuk 1 begint op de eerste van de zesde maand. Eerste van de zesde maand, in het tweede jaar van Darius. Dat staat in vers 1. En het verhaal eindigt in hoofdstuk 2 vers 1 op de 24e dag der maand in de zesde, in het tweede jaar van Darius. Zodat de gebeurtenissen zoals beschreven in hoofdstuk 1, in deze eerste verdeling van Haggai, zich afspelen tussen de eerste van de zesde maand en de 24e van de zesde maand, zodat daar de 24 dagen aan besteed worden. 24 dagen waarin gewezen wordt op de omstandigheid van waarin Israël verkeert en waarin men dan ook aan het werk gaat aan het huis des Heren. Wat men er precies aan gedaan heeft, staat er niet bij. Ik zou het u ook niet kunnen vertellen, met geen mogelijkheid. Het doet er ook weinig toe. Het gaat erom dat deze eerste profetie, waarin de omstandigheden van Israël beschreven worden en waarin gezegd wordt dat die tempel toch hersteld zou moeten worden, waarin het werk aan het huis des Heren gedaan zou moeten worden. Wel, die dingen worden allemaal genoemd in deze 24 dagen in deze zesde maand. En het was allemaal in hetzelfde jaar, dus op dat jaar ga ik verder niet in, het tweede jaar van Darius. 24 dagen, dus zodat we te maken krijgen met twee getallen. Het een is de zesde maand en het andere is 24 dagen. Ik heb geprobeerd voor u te vinden of er in de Bijbel nog eens wat vaker iets gebeurt op diezelfde data. Dat wil zeggen, gebeurt er soms nog meer. Op die dag is er soms nog iemand jarig of zo. Hè? Vandaag is mijn zus jarig, dank u wel. Ja, hartelijk dank Irene, inderdaad. Maar dat heeft er niks mee te maken, hè. Maar dat zoek je dan op. Hè. Is er nog meer op die dag? Nou, ik heb niks meer kunnen vinden, zodat we alleen overhouden. Het is de zesde maand, maar daar heb ik al over gesproken. Want het ligt natuurlijk voor de hand om de zesde maand in verband te brengen met de zesde bedeling. Want de zesde bedeling is immers de tijd waarin het oude wordt afgesloten en waarin het nieuwe openbaar gemaakt wordt. Het is de bedeling waarin het verborgen koninkrijk wordt geopenbaard. Of er in het verborgen koninkrijk plaats maakt voor het geopenbaarde. En het is ook de tijd, om het anders te zeggen, maar het is hetzelfde. Het is de tijd waarin de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt en de toekomende eeuw begint. Ongeveer zo gezegd, hè. Dat is de zesde bedeling. Het is helemaal de tijd waarin het koninkrijk vanuit de hemel geopenbaard wordt op de aarde. In zijn totaliteit. Eerste zeven jaar hebben te maken met de openbaring van het koninkrijk in Israël. De daarna volgende 33 spreken over de openbaring van hetzelfde koninkrijk aan de volkeren. Dat is het dan. Dat is de hele zesde bedeling. Het draagt het getal 6. Eenvoudig omdat het de zesde is natuurlijk, anders vergeet ik dat te zeggen. Maar verder is het een 6 omdat het de tijd is waarin de zoon des mensen geopenbaard zal worden. Of verschijnt op aarde. En dat verhaal is makkelijk te vertellen, want zoals de mens, ik heb het over Adam, zoals de mens Adam verscheen op de zesde dag in Genesis 1, zo verschijnt de zoon des mensen in de zesde bedeling en wel met dezelfde opdracht, namelijk de aarde onderwerpen en daarover heersen. Toch? Dat is het. Waarbij meteen weer verklaard is dat het getal 6 inderdaad is het getal van de mens. Om een heleboel redenen, overigens. Maar dit was de belangrijkste, het meest voor de hand liggende. Er zit nog een andere aan vast, maar wel, nou, laat ik het maar even vertellen. Dat is wel altijd wel aardig. Een 6 is zo'n ding in het Hebreeuws. Nou, ongeveer dus. Het knijtje is nog niet goed ingereden. Zoiets, zo. Een wou noemt men dat, of een waf. Afhankelijk van waar ter wereld wij Hebreeuwse les krijgen. En ik heb het nooit gehad, dus ik zeg gewoon een wou. Dat vond ik wel aardig, hè? Als hondenliefhebber. Nou goed, maar dat heet dus een wou. En dat wou
vast schrijven dan met nog een twee
wees met een aatje ertussen. Dat betekent dat het een haak is. Een waf of een wouw is een haak. En dit wordt ook ongeveer geacht een haak te zijn. En het is het getal, of het cijfer moet ik zeggen, het is het cijfer 6. En met een beetje goede wil kunt u in onze 6 die wouw nog herkennen, alleen hebben we hem omgekeerd. Maar dat komt wel meer voor. Nou, dat doet verder weinig te zaken. Maar wat ik wel moet zeggen is dat die 6 een haak is. En die 6 en deze letter komen dan ook tegen als voegwoord in het Hebreeuws. U kent misschien de uitdrukking in Genesis 1 vers 2. Woestheid en ledigheid. Woest en ledig vertaald. Woestheid en ledigheid. Woestheid is tohu en ledigheid is bohu. En als ze aan elkaar geschreven worden is het tohu wa bohu. En dat wa, dat is en. En dat is alleen maar deze letter. En die wordt geschreven als prefix, als voorvoegsel aan het woord bohu. Het zit eraan vast. Het haakt er als het ware in. En het wordt vertaald met en. Nou, waarom ik dat vertel, is om te laten zien dat een 6 inderdaad dus een haak is. Een haak die naar twee kanten haakt overigens, zo'n vleeshaak is, dat weet je wel. Hij voegt namelijk de dingen aan elkaar. Elke 6 heeft deze verbindende, deze voegende functie. Dat moeten we onthouden, voegende functie is altijd mooi, hè. Het allitereert een beetje, zo tegen Sinterklaas dat nooit weg natuurlijk. Hij heeft een voegende functie, hij trekt de dingen naar elkaar toe, meer niet. Op zichzelf is het verder niks. Het is in het Hebreeuws niet eens een apart woord. Het is alleen maar één letter. Nou, de zaak is dan dat elke 6 dat doet. Met de 6 bedeling is dat in elk geval duidelijk. Want de 6 bedeling legt, van die 40 jaar zal het zijn, legt de verbinding tussen het verborgen koninkrijk en het geopenbaarde koninkrijk. Meer niet. Het is wel een bedeling op zichzelf, natuurlijk, 40 jaar lang, maar het neemt niet weg dat het in vergelijking met de andere bedelingen ver en ver uit de kortste is. Nauwelijks op schaal in een chronologisch schema is weer te geven, omdat die veel te kort is. Ik krijg gewoon 2 streepjes naast elkaar, je kunt niet meer zien hoe het dan precies moet zijn. De hele schaalverdeling gaat verloren, daar komt het op neer. Zo klein is dat. Maar het komt omdat het ook maar één functie heeft, namelijk het aan elkaar verbinden van het verborgen en het geopenbaarde koninkrijk. Zodra dat gebeurd is, is het over. En net als dat de Hebreeuwse wouw als voegwoord, zit die ook vast aan de volgende. Zoals die wouw aan het volgende woord vastgeschreven wordt, zo is het ook met de 6 bedeling. Hij zit meer vast aan de 7e dan aan de 5e, laat ik u dat zeggen. Hij behoort inderdaad bij de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. 6 en 7 zitten trouwens in de Bijbel altijd aan elkaar vast, al was het maar alleen omdat de 7e dag van de week, de zaterdag dus eigenlijk, de sabbat moet ik zeggen, ook al begint op de vrijdag. De 7e dag begint al in de 6e. Waarmee je dus meteen ziet dat de 6e en de 7e dag in het Jodendom ook aan elkaar vastzitten. Want terwijl het normaal nog vrijdagavond is, ook op de kalender nog steeds vrijdagavond. Zelfs op een Joodse kalender nog steeds vrijdagavond is, is het toch al sabbat. Is toch de 7e dag begonnen. Zie, dat is het eigenaardige. Het haakt in elkaar. Nou, dat is de functie van elke 6. En ik geef dan een illustratie in verband met de dagen van de week en in verband met de bedelingen. Komt uiteraard met elkaar overeen. Maar het is ook toe te passen op de mens zelf. Want 6 is het getal van de mens die op de 6e dag geschapen werd. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de mens zelf deze voegende, deze verbindende functie heeft. Want waartoe werd de mens geschapen? Wel, om de aarde namens God in Gods opdracht te onderwerpen en daarover te heersen. Dat betekent dat de mens per definitie de middelaar is, de verbinder is, hè, de middelaar is door wie de gevallen wereld teruggebracht wordt tot God. En als u dat echt doorhebt, dan hebt u meteen nog een argument voor wat algemeen bekend staat als de restitutietheorie. De restitutieleer, die zegt dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis was geworden vanwege de verschijning van de afgrond. In Genesis 1 vers 2. Waarna God vervolgens op een 6e dag de mens schiep, opdat die de gevallen wereld terug zou brengen tot God. Dat is de functie van het voegwoord, de functie van de 6, de haak. Hij brengt de verbinding, niks anders dan dat. En dat is de taak van de mens, Adam, Maar we weten hoe dat gegaan is. Het blijkt dat niet Adam zelf, niet de eerste Adam, maar de tweede Adam deze functie inderdaad voltooit. Laat ik het nou eens anders zeggen dan anders. Hè. Ik zeg nu dus de tweede Adam voltooit die functie. Dat betekent dat ik nu eigenlijk zeg dat dat werk begonnen is bij Adam en voltooid is, of wat, in Christus. En zo is het natuurlijk ook, want elke keer maar weer zeggen dat Adam... dat Adam er niet in geslaagd is, helaas. Jammer maar helaas, weet u wel. En dat daarom toen een tweede nodig was. Dat wekt altijd maar de indruk alsof iemand gefaald heeft. En dat staat nou eenmaal nergens in de Bijbel. Dus het is altijd moeilijk om het te zeggen. Hè? Bovendien, als ik straks Adam nog eens tegenkom, vind ik het ook een beetje vervelend om daar dan nog weer... Hè? Dus laat ik het nou anders zeggen. Natuurlijk, hij kon er ook weinig aan doen, want de eerste erft sowieso niet. Hè. Het is altijd de tweede die erft. Dat heeft hij ook al heel gauw geleerd. En verder, ja, het klinkt wat vreemd als ik het zeg. Ik weet het, ik moet het eigenlijk, maar ik zeg het toch. Er waren twee dingen die je doen moest. Het ene mag dan niet al te goed gelukt zijn, het tweede wel. En daar gaat het maar om. Ik bedoel dus dat hij zich vermenigvuldigd heeft, want dat moest hij doen. En op grond daarvan werd uiteindelijk ook de laatste Adam geboren. En dat bedoel ik dus. Ik bedoel dus inderdaad te zeggen dat hij de aarde niet zelf heeft kunnen onderwerpen, maar hij heeft wel zich vermenigvuldigd en door een van zijn afstammelingen wordt de aarde wel degelijk aan God onderworpen. En daarmee heeft Adam dus toch niet gefaald.
Hoe had hij dat eigenlijk moeten doen achteraf?
Hoe bedoel u?
Die aarde moeten onderwerpen.
Ja, ja, ja.
Hoe had hij dat eigenlijk moeten doen als je nou alles hebt geweten?
Ja. Dat is moeilijk om een antwoord op te geven, want misschien wist hij ook wel alles. Ik weet het niet. Ik zal u dit zeggen. Nee, ik heb ook niet de neiging om... Ik heb het misschien vroeger wel eens zo gezegd, maar dat ook nog gemakshalve. Maar ik heb niet de neiging om te zeggen dat Adam gefaald heeft. Want hoe meer ik uit de schrift leer, zal ik maar zeggen, hoe meer blijkt dat er geen sprake is van falen. Want als Adam gefaald zou hebben, zou God dus gefaald hebben. Want God heeft Adam voor een bepaalde bestemming gemaakt, maar Adam heeft gefaald. Want heeft God gefaald in de bestemming die hij aan Adam gaf. Zo kan het dus helemaal niet. Er komt nog wat anders bij. Als de uitspraken met betrekking tot Adam in de schrift worden geciteerd, gebeurt dat altijd zodanig dat ze worden toegepast rechtstreeks, en niet in tweede instantie, maar rechtstreeks op Christus. Niet zo van, nou ja, het was eigenlijk op Adam, maar bij nader inzien lijkt het ons beter en wenselijker om het toch maar op Christus toe te passen. Helemaal niet. Nee, nee. Integendeel, als er staat over de man, die zal zijn, hoe staat het ook weer, zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, die twee zullen tot één vlees wezen. En Paulus haalt dat aan. Notabene helemaal uit Genesis. Die haalt het aan in Efeze 5, zegt hij, nou ja, ik spreek over Christus en over de gemeente. Hij zegt niet, ik heb het over Adam en ik pas het toe op Christus en de gemeente. Nee, hij zegt, ik heb het over, ik spreek over Christus en de gemeente. Dat betekent dus dat het daar ook altijd over ging. En bij nader inzien wordt zo'n tekst dan heel wat begrijpelijker, want dan blijkt dat die uitspraken geen uitspraken zijn met betrekking tot de mens in de eerste plaats, maar met betrekking tot Christus in de eerste plaats, waarna ze een toepassing krijgen op de mens. Maar dat is een lagere, smallere, ingekorte toepassing, zodat je daar heel hoogdravende woorden vindt die in feite op een heel laag niveau worden toegepast. Maar ze zijn zo hoogdravend omdat ze wel degelijk over hoge dingen spreken. Dat is hetzelfde effect van de 2000 ellen uit Jozua 3. Dat is dat verhaal van wanneer gij de ark des Heer uw God zult zien verrijzende of zoiets, de vertrekkende van haar plaats, dan moeten ze die ark des Heeren navolgen. Maar dan staat er dat er nochtans 2000 ellen zij in de maat tussen de ark en u, opdat gij zult weten de weg die gij gaan zult, want gij zij die weg niet gegaan gisteren nog eergisteren. En dan moet je toch toegeven dat daar veel te hoogdravende woorden staan. En bovendien tamelijk onbegrijpelijk, want ik zeg altijd maar, als je de ark wil volgen, dan kun je, en je wilt precies weten hoe het moet, dan kun je maar zo dicht mogelijk, het beste maar zo dicht mogelijk in de buurt blijven, dan moet je niet zo grote afstand houden. Maar die hoogdravende woorden staan daar, omdat het niet gaat om de letterlijke betekenis, hoewel die er was. maar omdat het in de eerste plaats gaat om de hogere betekenis. Het is namelijk een uitbeelding van die 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstanding van Israël als natie. Dat is het. Het is een veel hogere toepassing, daarom staat het er zo. En zo is het in Genesis ook. Als tot Adam gezegd wordt, ga erheen, vermenigvuldigt u en bovendien onderwerpt de aarde en hebt heerschappij over haar enzovoorts. Dan kan het niet anders of deze woorden worden gesproken over Christus, maar ze worden alvast gegeven aan een van zijn voorvaderen. Oftewel, ze gaan over de tweede Adam, en dat is uiteindelijk de enige echte, toch? Maar ze worden vastgegeven aan de eerste Adam. Dat maakt hem trouwens ook tot de eerste Adam. Maar de woorden worden meteen gesproken over de tweede. Kan niet anders, want je kunt de mens niet opdragen heerschappij te hebben over de vissen der zee en dat soort dingen meer. Dat weten we toch allemaal dat het niet kan. Hè? Maar het slaat op Christus en die kan dat wel. Nou, dat is maar het verhaal.
Dan zeg ik ook zelf ook omdat hij uit de aarde aard was.
Ja, dat er met Adam wat misging naar menselijke normen, dat kan wel wezen. Dat geef ik ook soms zonder meer toe. Maar daarom ging het naar Gods normen nog niet mis. Bovendien loopt het hele verhaal mank door de gedachte dat Adam volmaakt was toen hij geschapen werd. Dat er niks aan te verbeteren viel. En dat hij toen de fout maakte, waardoor hij de hele schepping zelfs in de fout meenam. Een gedachte die uiteindelijk slechts opgehangen wordt aan de hoogmoed van de mens, laat ik het dan maar eerlijk zeggen even. Die denkt van, als ik een verkeerde stap doe, gaat het met de hele wereld fout. En toen Adam, dat is mijn stamvader, Adam, mijn voorvader was zo'n belangrijke man. Ik heb eens iemand gekend, ik zal niet zeggen wie het was, die zei, ik heb zo'n belangrijke baan, als ik het knopje niet indruk, dan draait de hele fabriek niet. Dus hij eist een hoog salaris met een sterke bond en zo. Maar goed, en zo redeneren wij ook. Zo'n belangrijke man, hij deed één stap verkeerd en de hele wereld werd fout en de dieren begonnen elkaar op te eten en het onkruid begon ineens te groeien. Dat was een belangrijke man. Maar het was niet zo. Het staat er ook niet. Precies. Dat geldt ook voor die woorden, ja. Dat blijkt achteraf, ik moet het meteen toegeven, dat blijkt achteraf, dat is ook een van de geheimen van de schrift, maar je kunt er rustig open en bloot over praten hoor, want voor wie het verborgen moet blijven, blijft het toch wel verborgen, je kunt er rustig over, maakt niks uit. Een van de geheimen van de schrift is dus inderdaad, dat de schrift niet spreekt over de mens, maar over de mens. Met een hoofdletter dat laatste, snap je wel? Dus God spreekt niet over ons, maar God spreekt over zijn zoon, niet over de onze. Nou, dat is het hele verhaal. En als tot Adam gesproken wordt, wordt gesproken over Christus. En als God een verbond sluit met Abraham, dan staat er toch dat het was een verbond wat tevoren bevestigd is op Christus. Staat toch in Galaten dan, daarover? Gaat niet om Abraham, gaat om de ware Abraham enzovoort. Het gaat niet om de wijnstok, maar het gaat om de ware wijnstok. Het gaat niet om David de herder, maar het gaat om de goede herder, de zoon van David. En zo kan ik dus nog uren doorgaan. En dat staat op voorhand vast. Dus de vraag, hoe had Adam dat dan moeten doen? Gewoon door zich te vermenigvuldigen, precies zoals het gegaan is. Zo is het ook gebeurd. En door de tweede Adam, de laatste Adam, voor te brengen, die inderdaad de opdracht zou uitvoeren.
Het is zo verborgen dat Pilatus het zei en hij wist het niet.
Dat komt ook voor. En dat de hoog.
En
ja, zie de mens, zei hij. En hij wist niet hoe groot gelijk hij had. Hij sprak het misschien ook niet uit met een hoofdletter, maar goed. Maar inderdaad, zo was. Zie de mens, ja. En zo komt het veel vaker in de Bijbel voor, natuurlijk. Dat men het niet ziet. En niet zien wil dikwijls ook. Maar het is daarom wel degelijk zo. Dus zoveel ging daar ook niet fout. Hoe dat ook zij, de mens op de zesde dag is een beeld van de mens, de zoon des mensen, die in de zesde bedeling zou afdalen, en nou zeg ik dat weer zo, omdat de zesde mens, de zesde generatie vanaf Adam, dat was meneer Jered, heette die. Jered heette die. Dat komt van Jarad, dat betekent dat hij afdaalde. En dat is het hele verhaal. De zesde is degene die afdaalt. En Jered, de zesde van Adam, is ook een type van Christus, die in de zesde bedeling dus inderdaad afdaalt uit de hemel naar de aarde. Er is een koninkrijk vanuit de hemel op de aarde vestigd, waar nog bij komt dat deze Jered in zijn dagen de titel droeg. Hè? Hij was de zoon des mensen. En dus per definitie een type van Christus.
Zijn zeker en psychologisch de hof van Ede de hemel dus.
Ja, typologisch wel. Nou, maar nou wordt het moeilijk, hoor. Nou wordt het echt theologie. Interessant, hè? De hof is typologisch de hemel. Dat klopt, want maar dat staat in het Oude Testament al. Daar wordt van zelfs Satan gezegd. Gij waart in Eden, Gods hof. Ter onderscheiding van de hof hier op aarde. De hof op aarde was een beeld van de hof in de hemel. Maar... het verhaal is zoals het altijd verder gaat, namelijk die hof was een type van de hemel, maar is profetisch voor het koninkrijk op aarde. Hetzelfde kun je van Sion zeggen. Het is een type van de hemel, maar het is profetisch voor het koninkrijk op aarde. En van Jeruzalem kun je hetzelfde zeggen, een type van de hemel, maar profetie over het koninkrijk. Als Adam geplaatst is in de hof, dan vind je daar eigenlijk Christus in het koninkrijk. Dus daar is het een uitbeelding van. Dat is de leer van het koninkrijk. Waar bleef dat al die tijd, hè? Nou, goed, ik hoop dat ik dat weer kan laten liggen. Dat is wel mooi, hoor, deze dingen. Al die typologische dingen. Maar ik laat ze maar weer voor wat het is. De zesde maand staat dus inderdaad voor de zesde bedeling. En wat hier beschreven wordt, is inderdaad op de zesde bedeling van toepassing. Meer speciaal op die eerste zeven jaar daarvan, wanneer we het toepassen op Israël. En verder ook op de overige 33 jaar, wanneer we het toepassen op de volkeren. Dus dat komt wel goed overeen. Maar zes staat er dus in de eerste plaats voor. De verbinding wordt tot stand gebracht. Namelijk door de mens, die dan ook de middelaar is. Maar onder mens verstaan we uiteraard dan de echte mens, de zoon des mensen, Christus zelf. Die dan zou verschijnen enzovoorts. En van die zoon des mensen zijn Zerubabel en Jozua gezamenlijk het type. Nou, van Christus, de eersteling van de nieuwe schepping, de hoge priester en de ordening van Melchizedek. De tweede priester, is leuk hè. Al wat over Aaron gezegd wordt, wordt eigenlijk gezegd over Christus. De tweede hoge priester. En zo hè, hetzelfde verhaal is dat. Goed, dat is de zesde maand, dus daar hou ik nou maar mee op. Dan staat er dat het was tot op de 24e dag der maand. Dat wil zeggen dat het verhaal 24 dagen in beslag neemt. 24 dagen vanaf het begin van het verhaal in Haggai 1 vers 1, totdat er staat, zij maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen hun God. Dat wil zeggen, 24 dagen wordt er over gesproken en wordt er aan gewerkt en dat leidt dan tot de daaropvolgende gebeurtenissen. Nee, 24 dagen. Dat 24, dat komt in de Bijbel niet zoveel voor. Het is dus ook moeilijk om het uit te leggen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat deze dingen alles te maken hebben met het verborgen koninkrijk. Dat weten we voorhand, want dat hebben we al gezien. Het is de tijd die zou leiden tot de openbaring ervan. En dus vinden we de tijd die leidt tot de openbaring van het koninkrijk hier uitgebeeld met het getal 24. Niet omdat dat de tijd aangeeft, maar vanwege de typologische betekenis van het getal 24... En die is wat ingewikkeld, moet ik zeggen. En mede omdat het zo weinig in de Bijbel voorkomt. Het meest bekende is namelijk de 24 oudsten uit Openbaring. Dat was in de tijd dat er nog niet meer dan 24 waren natuurlijk. Maar goed, hè. Maar 24 oudsten uit Openbaring, dat kent u toch, hè. In Openbaring gaat het ook om de openbaring uiteraard van het koninkrijk. Maar voordat die openbaring van het koninkrijk begint... En voordat dus de beschrijving gegeven wordt van de gebeurtenissen na de opname van de gemeente, en de 37 en de 1000 jaar zal ik dan maar zeggen, voordat dat gebeurt, vinden we een blik in de hemel zelf en die blik verwijdt zich dan, die wordt wijder bedoel ik, hè? Die blik begint met te zien op de troon. En er wordt gevraagd naar wie er op de troon zou moeten zitten. En het antwoord is wel, dat is Openbaring 5, dat moet zijn de leeuw uit de stam van Juda. Werd tegen Johannes gezegd, ziet de leeuw uit de stam van Juda. En daar zegt Johannes vervolgens, en ik kwam en zag, en wat zag hij toen? Hij zag het lam staande als geslacht, want dat is hetzelfde. Maar ja, dat is even een oefeningetje typologie, hè. De leeuw uit de stam van Juda is hetzelfde als een lam wat staat, hoewel het geslacht was geweest, die gedachte is dat. Dus dan heb je de troon met erop het lam, en zo blijft het ook het hele openbaringboek door, hè. Het lam zit op de troon. Begint het mee, maar om de troon zijn de vier dieren, vier cherubs eigenlijk, maar vier dieren staat er, die een uitbeelding geven van de vier hoedanigheden van de Heer Jezus die het meest in het oog lopen en die het uitgebreid beschreven worden. Namelijk, we vinden de vier dieren als een uitbeelding van de Heer Jezus als koning en als dienstknecht. En als mens en als God. En zelfs in die volgorde. Dus 2 x 2. Koning en dienstknecht tegenover elkaar, overeenkomend met Matthäus en Marcus, de evangelie van Matthäus en Marcus. En de mens en God tegenover elkaar, overeenkomend met de evangelie van Lucas en de evangelie van Johannes. En het is een heel oud gegeven dat die vier dieren typologisch overeenkomen met de inhoud van de vier evangeliën. Maar goed, dat is zo, omdat ze een uitbeelding, let op het woord uitbeelding, dus een naar buiten uitgeven ze een beeld van het lam dat op de troon zit. Wie is dat lam? Of wie is die leeuw uit de stam van Juda? Wel, hij is de koning en hij is de dienstknecht. Hij is God, of beter, hij is mens en hij is God. En dat is wat door die vier dieren wordt uitgebeeld. Dus dat spreekt allemaal nog over wie Christus is. En dan verwijt de blik zich weer, wordt weer verder om de troon heen gekeken. En dan staat er een kring van 24 oudsten. Ouderlingen, zegt de Statenvertaling. 24 ouderlingen, 24 oudsten. Oudsten zijn per definitie eerstelingen, uiteraard. Een oudste was er immers eerder. Dus het zijn eersten. En de enige wat ik ervan kan vertellen is dat zij dus blijkbaar een uitbeelding zijn, weer van Christus, maar nu van zijn lichaam. En dus van de gemeente. In de hemel rond de troon, verzameld om de troon van het Lam, vinden we eerst Christus zelf en daarna uiteraard wat genoemd wordt het lichaam van Christus, de gemeente, uitgebeeld door 24 oudsten. Dat begrip oudsten mag geen probleem opleveren, omdat de gemeente nou eenmaal gevormd wordt door hen die als eersten tot wedergeboorte komen, hen die als eersten leven onder het nieuwe verbond. Zij die als eersten worden wedergeboren, dus sinds de opstanding van Christus, dat bedoel ik, hè. En ze worden in Hebreeën 12 beschreven als een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En die dus hemelsburgerschap heeft ontvangen. Vandaar 24 oudsten die in de hemel getoond worden wanneer het verhaal verteld gaat worden over de openbaring van het koninkrijk. Maar het koninkrijk wordt pas geopenbaard na de opname van de gemeente, uiteraard. En dus de blik in de hemel van tevoren toont ons Christus en de gemeente in de hemel en op of rond of bij of verbonden met, dat is allemaal hetzelfde, de troon. En nou zijn we bij het volgende punt. Waarom zijn dat er dan 24? En dat wordt wat moeilijk uit te leggen, maar in de eerste plaats staat vast dat 24 dus iets met die gemeente te maken heeft.
Dubbele 12.
Hebben we gezien, jazeker, ja. Maar het heeft dus in ieder geval met de gemeente te maken, daar gaat het om. En 24 is in de eerste plaats, als, laat ik maar meteen op die opmerking ingaan dan, het is in de eerste plaats een verdubbeling van de 12. Het is een dubbele 12. Dat is een verschijnsel wat wij ook kennen. En ik begin maar vooraan. 12 staat namelijk voor heerschappij. Een betrekkelijk simpel getal in de Bijbel. 12 staat voor heerschappij, koningschap, koninkrijk. Vandaar dat dat volk wat met God zou heersen, en dus zo genoemd wordt, Israël, heerser met God, dat het volk gevormd wordt door 12 stammen. Nou ja, er was altijd een 13e ergens zoek, maar daar gaat het nou niet om. Het zijn officieel de 12 stammen van Israël. Die zouden regeren over de volkeren, want 12 regeert. Later krijgen we hetzelfde verhaal in verband met de gemeente. Dan hebben we weer 12 apostelen enzovoorts. Moeten er per se 12 zijn, want het spreekt inderdaad over heerschappij. En verder in de natuur, of in de cultuur moet ik misschien zeggen, want zo kan het ook hoor. Daar vinden we de 12 als heerschappij nog steeds terug. Het belangrijkste wat heerst over deze wereld is bijvoorbeeld de tijd. Hè? Wij worden beheerst door de tijd, toch? Nou, de tijd wordt gevormd door het jaar. Dat is makkelijkst te rekenen. En het jaar wordt ingedeeld in 12 maanden. Overigens, 12 maanden zijn 12 manen. En die 12 maanden of manen komen overeen met de 12 tekens van de dierenriem. Want in de voortgang van 1 maand gaat de zon voort door 1 teken van de dierenriem. Let wel, ik heb het niet over astrologie, maar astronomie. En als je het verschil niet kent, zeg ik bravo. Heel goed, dat je het verschil niet kent. Hè? Hoef je dat ook niet te leren. Goed, Dus dat ook die dingen worden beheerst door 12. 12 maanden van het jaar, 12 tekens van de dierriem, waar de zon in een jaar doorheen schuift. Maar op lager niveau hebben we de dag ook ingedeeld in een systeem van 12 uren, hetgeen hoogst verwarrend is. Want er blijkt niet voldoende te zijn. Er blijken 24 van die dingen in een dag te zitten, maar we tellen maar tot 12 en beginnen dan overnieuw. De Amerikanen houden dat tot vandaag de dag nog steeds strak vol. Zwaar. Heb je ook zo'n digitaal klokje? Daar kun je dat op instellen meestal. Welk systeem je wil hebben, het Amerikaanse of het Europese. Het Amerikaanse telt tot 12 en zet er een lettertje bij. 12 uren AM en 12 uren PM. Heel lastig. Want die P die staat mijns inziens soms verkeerd, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar inderdaad tamelijk lastig, want wij Europeanen zijn gewend aan een 24 uur systeem. Maar een systeem van 12 uur is correcter. 2 maal 12 uren, daardoor wordt de dag beheerst. Nou, 12 staat dus voor heerschappij. Als we nou komen bij het getal 24, betekent het dus dat we ergens met nog een andere vorm van heerschappij te maken hebben. Een dubbele heerschappij namelijk, oftewel een dubbel deel. En waar hebben we het dan over? Makkelijk zat, dan hebben we het over de eerstgeborene en het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene zou heersen, uiteraard. Als een koning een hele reeks van zonen heeft, en sommigen hebben er 70, heb ik begrepen, dan is het toch de eerstgeborene die erft. Maar wat zegt de wet over de eerstgeborene? Die krijgt de troon, jawel, maar hij krijgt ook een dubbel deel. Dat is het verhaal, een dubbel deel. Het verschil tussen een erfgenaam en degene die het eerstgeboorterecht erft, is dat de eerstgeborene het dubbele deel krijgt. Wordt de troon dan uitgebeeld door een 12, dan moet toch vastgesteld worden, de eerstgeborene krijgt dan 24, eigenlijk. Bestaat zo'n dubbel deel dan als je een troon erft? Nee, want je erft de troon en er is er maar één uiteraard. Normaal, bij de mens, daar gaan we weer hoor, bij de mens kan al zoiets weer niet. Maar bij God blijkt het wel te kunnen. Want dan blijkt dat de troon bestemd is voor de eerstgeborene, jawel, maar de echte eerstgeborene krijgt bovendien een dubbel deel, namelijk een troon niet alleen in verband met de aarde, maar ook een in verband met de hemel, want de dubbele troon is de troon op Sion, de berg van Gods heiligheid, maar waar is die berg ook alweer? Net waar je hem hebben wil. Of in Jeruzalem, of in de hemel. Want Sion is die berg in Jeruzalem waarop de troon van David stond en zal staan. Maar niettemin spreekt hetzelfde Hebreeën 12 wat ons beschrijft als een gemeente van eerstelingen. Dat spreekt over een ontastelijk Sion. Dat is een Sion wat boven is en een Jeruzalem wat boven is. Dat dubbele deel zit er me dus in dat men heerschappij heeft niet alleen op de aarde, wat men zou mogen verwachten, maar dat men heerschappij heeft bovendien in de hemel. Dat komt trouwens ook overeen met een van de andere beginselen van een eerstgeborene, niet alle eerstgeborenen, maar sommige eerstgeborenen. Want sommige eerstgeborenen zijn bovendien eerstgeborenen uit een vrouw. Dat hoeft namelijk helemaal niet zo te zijn, maar dat kan wel. Ik hoop niet dat ik dit allemaal moet uitleggen. Hè? Maar het kan zijn dat de eerstgeborene van een man nog niet de eerstgeborene is van zijn vrouw. Hè? Dat kan toch, hè? Nou, wat dus in de Bijbel verteld wordt, is al wat de baarmoeder opent, dat is bestemd voor de Heer. De eerstgeborene uit de vrouw is bestemd helemaal niet voor de aarde, maar voor de hemel. De Heer Jezus was zo iemand. Hij was de eerstgeborene van Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, staat er ook. En dus werd zij, nadat de dagen haar reiniging vervuld waren, 37 dagen waren dat volgens de Leviticus 12, werd hij naar de tempel gebracht om daar aan de Heer gewijd te worden. Net zoals dat ook gebeurde met Samuel, die ook de eerstgeborene was uit Hanna. En zij bracht haar zoon in de tempel, waar ze ook niet wisten wat ze ermee moesten. Hij was volledig overcompleet, maar zo is dat nou eenmaal met de gemeente. Die blijven altijd over, hè. Die brengt naar de tempel, maar verder heeft niemand er wat aan. Zo was het met Samuel ook ongeveer. Hè? Ja, ja, de eerstgeborene is nou eenmaal bestemd voor de hemel. Zodat het op alle manieren opgaat. De eerstgeborene krijgt een dubbel koninkrijk. Dus is het 24. En het heeft te maken dus met het in de hemel verborgen koninkrijk. Want daar is dat dubbele deel dus. Nou, dat is het hele verhaal. Want daarmee is verklaard dat het getal 24 inderdaad te maken heeft met het verborgen koninkrijk. De dagen dus waarin het koninkrijk nog verborgen is. Dat is wat hier dus ook uitgebeeld wordt. Want 24 dagen, in deze 24 dagen van deze zesde maand, is het koninkrijk nog verborgen. Het moet leiden naar de openbaringen van, het moet leiden naar de bouw van een publieke, openbare tempel, maar zover is het nog niet. En de 24 dagen komen dus inderdaad overeen met het verborgen koninkrijk en dus met de dagen waarin wij leven enzovoorts. U vindt nog een ander verschijnsel, wat ik dan toch voor de volledigheid nog net even kan noemen. Dat is in, dat kan ik nog onthouden, 1 Kronieken, kan ik het onthouden? Ja, 1 Kronieken 24, toevalligerwijze hoofdstuk 24, 1 Kronieken 24, waar boven staat, want dan gaat het alleen maar even om wat er boven staat, hè. Er staat boven de priesters door David in 24 klassen verdeeld. Want er waren zoveel priesters. Ja, dat is een kwestie van vermenigvuldigen, weet u wel. Er waren dus zoveel priesters, die konden lang niet allemaal tegelijk dienst doen in de tempel. En ze zouden toch allemaal ooit eens dienst moeten doen. En toen werd dat door David zodanig geregeld dat hij de priesters indeelde in 24 priestergroepen. Orden mag ik eigenlijk niet zeggen. Want dan gaat u denken aan de orde van Aaron, de orde van Melchizedek en welke zijn die andere 22. Dat was dus niet de bedoeling. Het zijn Aaronitische priesters die onderverdeeld worden in 24 klassen, zetten ze er dus boven, heel mooi. Maar dat betekent dat het getal 24 dus iets te maken heeft met het priesterschap. Toch? Ja, dat klopt. Want die 24 priesterorden, die spreken weer over het priesterschap van de gemeente. Dat is een priesterschap inderdaad niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Het is ook een tweede soort priesterschap dus. Het is het priesterschap van het nieuwe verbond. En vandaar dan ook weer dat we dubbele cijfers krijgen. Maar hoe...